Het zal velen in het HBO bekend voorkomen. 3,5 jaar lang worden studenten opgeleid voor de beroepspraktijk door ze realistische beroepsvraagstukken aan te reiken, om tijdens het afstudeertraject vervolgens een onderzoeksverslag te verlangen met hele specifieke, niet per se valide aannames over wat goed onderzoek nou precies inhoudt. Dat deze onderzoeksverslagen te vaak in de figuurlijke la belanden, zullen mensen wellicht ook erkennen. Tony van der Zouwen, voormalig lector Sustainable Working and Organizing bij Avans Hogeschool, vertelt in deze podcast over een groots aangepakt onderzoek in het economisch domein naar impactvol afstuderen. En de instrumenten die eruit voort zijn gekomen om je eigen afstudeertraject anders vorm te geven. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Vonk Podcast. Ik zit hier met Tony van der Zouwen, een specialist in het betrekken van stakeholders bij ontwikkelingen, een voormalig lector Sustainable Working and Organizing hier bij Avans Hogeschool en ook een trainer in actieonderzoek, wat ze bij veel verschillende hogescholen doet en gedaan heeft. En we gaan het vandaag hebben over impactvol afstuderen. Een groot aangepakt onderzoek waarin Tony met heel veel andere mensen aan de slag is gegaan om de huidige afstudeertrajecten bij HBO-opleidingen in het economisch domein te analyseren en om gezamenlijk beelden en concrete handreikingen te creëren om hier meer uit te halen voor alle betrokken stakeholders. Welkom, Tony.
Dankjewel, Peter.
Laten we gewoon eens inhoudelijk beginnen. Afstuderen. Dus het is een onderzoek geweest naar impactvol afstuderen, maar eerst eens afstuderen. Waarom trok dit de initiatiefnemers van dit onderzoek? Waarom trok dit hun interesse? En wie waren überhaupt de soort van hoofdstellers van deze vraag? En wat maakt afstuderen dan anders dan andere onderdelen van een opleiding in het HBO?
Een mooie anekdote. Eigenlijk is het begonnen toen ik in de kenniskring, hadden we het erover over afstuderen, en een docent HRM, Sophia van Hattem, die zei van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met die afstudeeradviezen? En al die mooie scripties die gemaakt worden. En we hadden met z'n allen het vermoeden van niet zo heel veel. En toen was dat onze onderzoekvraag van, nou, zullen we dat eens uitzoeken? Dat was eigenlijk de pilot die vooraf ging aan dat impactvol afstuderen, dat grote onderzoek. Wat hebben we gedaan? Heel simpel. We hebben een aantal bedrijven geselecteerd die goed een jaar geleden een afstudeerder hebben gehad in het economisch domein, HRM, bedrijfskunde, technische bedrijfskunde. En we hebben gevraagd aan die bedrijfsbegeleider van, goh, wat hebben jullie gedaan met dat advies en waarom? En we hebben dat ook aan de studenten gevraagd, van hoe vond je dat afstuderen en waarom? Wat had je eraan? En dat hebben we ook aan de docentbegeleider gevraagd.
Ja.
En eigenlijk kwam daaruit dat op alle fronten er nog heel veel winst te behalen was. En toen kwam er een call voorbij van de NRO. En toen zijn we samen met de Hogeschool Utrecht en de Han Hogeschool hebben we ingeschreven op die call. En zo is het project Impactvol Afstuderen ontstaan.
Een call betekent dat je subsidies aanbieden en dat je daarop in kan schrijven.
Ja, dus okay. We hebben voor 3 jaar subsidie gekregen voor dat project. En waarom triggerde mij dat ook? Ik denk, het is toch jammer als studenten goed een half jaar bezig zijn in een bedrijf of in een organisatie. En ze doen daar dingen en er verandert niet zoveel. Er wordt niet zo heel veel mee gedaan. En ook dat wij hoorden van, ja, die enquêtes en die interviews. Ja, wij worden geen onderzoekers, wij worden professionals.
Ja.
En kan dat nou niet anders? En de bedrijfsbegeleiders zeiden ook letterlijk sommigen, ja, wij willen niet van die onderzoekerige medewerkers, we willen onze problemen opgelost.
Ja.
Nou, dus, en docenten die hadden vaak van, ja, die met die enquêtes, ik heb dat jaren geleden ook wel eens een keer geleerd, maar hoe dat ook weer zat. En nou, dus eigenlijk was op alle fronten was daar winst te halen. En zo kwam de vraag, ja, hoe dan?
En dus dit is het afstuderen en dan heb je het over het impact maken, dat zeg je eigenlijk al. Dat gaat over dat organisaties, daar moet meer impact op gemaakt worden. Nog meer van waarom moet er in de breedte impact gemaakt worden met afstuderen?
Het heeft ook te maken met hoe kijk je naar opleiden.
Ja.
Ik neem aan dat we niet opleiden om studenten een papiertje te geven. Wij willen dat ze iets gaan toevoegen in de maatschappij. En dat begint niet als je van school komt, wat je wel mensen uit het bedrijfsleven hoort zeggen, ja, pas als ze van school komen, dan begint het, beginnen ze wat te leren. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Dat kan ook altijd al veel eerder. Dus zeker in dat laatste jaar, maar misschien ook nog wel in de laatste 2 jaar, als je in de praktijk stapt, hoe mooi zou het dan zijn als je jouw professionele kwaliteiten al kunt ontwikkelen en tegelijkertijd ook al iets toevoegen aan die praktijk. In plaats van dat je een prachtig advies presenteert aan het management, waar vervolgens niks mee gedaan wordt.
Ja.
En dat is zeker mogelijk, want daar heb ik hele mooie voorbeelden van.
Daar gaan we het vast nog over hebben zometeen. Mooi. En jij zelf, wat is jouw persoonlijke achtergrond? Waar ligt jouw expertise en affiniteit? En hoe ben je vandaar betrokken geraakt bij dit project?
Nou, ik ben ooit begonnen als ecoloog, lang geleden. Maar ecoloog gaat ook over relaties in systemen en dynamieken in systemen, over samenhang. En wat ik merkte, ik ben via kwaliteitsadviseur, organisatieadviseur geworden, en dat wij de veronderstelling hebben dat als je uitgezocht hebt hoe iets zit, dan weet je het en dan ga je dat aan anderen vertellen en dan weten jullie dat ook.
Ja.
Maar vervolgens verandert het vaak niet zoals jij je gedachten had. Die implementatie die gaat niet goed. Dus toen ben ik veranderkunde gaan studeren van, ja, hoe komt dat nou en hoe krijg je daar wel een vinger achter? En zo kwam ik erop uit dat als jij echt iets wil veranderen, dus nieuwe kennis ook wil implementeren, dat je dat samen met mensen ook moet uitzoeken, die nieuwe kennis. En dat die implementatie eigenlijk al veel eerder moet beginnen. Dus door eigenaarschap te ontwikkelen van de mensen die het moeten gaan doen. Dus in en met de praktijk.
Dat het uitzoeken al eigenlijk een onderdeel van de implementatie is. Soort.
Ja, dus als je zegt, wat heb ik nou met dat afstuderen en met dat impactvol afstuderen? Ik denk dat wij iets doen voor een doel.
Ja.
En ook leren heeft een doel. Je wilt er iets mee, vroeger of later. Noem het implementatie. Nou, en daarom, ik vind het nog steeds jammer als je prachtige enquêtes houdt volgens de regel der kunst en vervolgens dat er niks mee gedaan wordt.
Ja.
Dat is jammer. Of dat je een hele mooie tool hebt ontwikkeld, maar dat niemand hem gebruikt. Dus dat is mijn drive om interactief, co-creatief, noem het actieonderzoek, in en met de praktijk uit te zoeken van wat is er nodig, hoe kunnen we het aanpakken, wat werkt er. En laten we dan beginnen.
Dus dit is een casus, impactvol afstuderen, maar jouw expertise en drive zit hem op dat als je iets wil veranderen, dat je dan samen die probleemanalyse doet met iedereen die daar eigenlijk ook door, op wie dat impact zou hebben. Dat je samen op zoek gaat naar oplossingen en zo probeert in de praktijk uit te proberen.
Ja, en impact gaat echt over doorwerking, wordt ook wel genoemd doorwerking in de samenleving. Ja. Dus niet dat je een tool hebt gemaakt of een mooi artikel geschreven, maar dat er ook iets daadwerkelijk in dat systeem van dat vraagstuk iets in beweging is. Dus dat je ook als studenten een beweging in gang zet, hoe klein ook.
Mooi. En van daaruit, dus dat was jouw expertise. Jullie hadden de vraag of het beeld dat er bij afstuderen gewoon meer uit te vallen halen viel voor alle partijen die daarbij betrokken zijn. Hoe zijn jullie dit gezamenlijk aan gaan vliegen?
Een belangrijk kenmerk van die interactieve onderzoekstrajecten, want we hebben dit ook met een soort actieonderzoek gedaan, is dat je heel veel vragen hebt van wie moet er dan betrokken worden, en wat is een goede tijd en wat voor methodes moeten we dan gebruiken. Dat zijn allemaal vragen die jij als onderzoekers niet goed kunt beantwoorden. Dus ook daar heb je al belanghebbenden, noem het stakeholders met een wat mooier woord, voor nodig. Dus echt cruciaal is dat je een soort ontwerpgroep, begeleidingsgroep, regiegroep, er zijn allerlei namen voor, ja, maar die meedenkt in de vormgeving van het onderzoeksproces en die al dat soort vragen mee kan uitzoeken. Er zat ook 2 studenten in die begeleidingsgroep. Ja. En als wij voor de werkconferentie de vraag hadden van, hoe krijgen we hier studenten erbij? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, kunnen zij dat misschien uitzoeken?
Ja, ja, ja.
Ene keer werkte dat beter dan de andere keer, maar zelf weet je dat ook allemaal niet. Dus dat werken met die begeleidingsgroep, en ze noemen dat ook wel een kleine afspiegeling van dat hele systeem van belanghebbenden.
Ja.
Er zaten docenten in, onderzoekers, studenten en praktijkpartners. En ook 2 mensen van de NVAO.
Ja. En met dat kleine kerngroepje hebben jullie een veel grotere groep betrokken bij alle stappen van het onderzoek, begrijp ik, toch?
Ja, we hebben dat mee vormgegeven, ja.
En dat is ook dus gewoon een soort samenstelling qua verhoudingen, maar gewoon veel meer. Allemaal docenten, werkveldpartners, onderzoekers van hbo-opleidingen in het economisch domein.
Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen, we hebben 3 grote werkconferenties gehad. Ja. De opkomst was best goed, maar dat het veel makkelijker bleek om docenten en onderzoekers erbij te krijgen dan studenten en praktijkpartners. Daar hebben we van geleerd. En een van de inzichten daarin is, ik loop misschien een beetje vooruit op jouw vraag aan het eind.
Dat maakt niet uit.
Docenten en onderzoekers zitten in betaalde tijd.
Ja.
En praktijkpartners, ondernemers moeten ondernemen. Dus dat kost ze geld. En studenten die hebben zoiets van, ja, ik ga hier helemaal nu terecht en schuif dat. Nou, dus ons inzicht is dat je ook in zo'n fundingproces, als je gaat voor financiering, eigenlijk al geld moet reserveren ook om juist die doelgroepen te betalen.
Slim.
En komen ze dan alleen voor het geld? Nee, dat is niet mijn ervaring.
Nee,
maar gewoon een redelijke vergoeding voor praktijkpartners. Of op een andere manier een vergoeding, dat ze daar punten voor krijgen. Of wat dan ook.
Al is het maar dat ze de erkenning hebben dat ze hier tijd en moeite in stoppen. En snap ik. En eventjes het onderzoek globaal, de vragen die jullie doorlopen hebben, of de fases die jullie doorlopen hebben. Een van de dingen waar jullie mee zijn begonnen is gewoon het huidige afstudeerlandschap in het economisch domein voor verschillende hogescholen in kaart te brengen. Kan je daar misschien een schets van geven? Hoe zag dat landschap eruit op dat moment?
Nou, we hebben case studies gedaan waarin echt diepte interviews gehouden zijn. En een survey om dat wat breder te checken. En wat daar voor beeld uitkwam, is dat toch de opleidingen nog heel erg dominant zijn in de vormgeving van het afstudeertraject.
Ja.
En dat praktijkpartners, en ik chargeer een beetje, die mogen meedoen. En ook in de beoordeling, en ik begrijp wel dat uiteindelijk de opleiding moet beoordelen, maar dat de praktijkpartners daar toen, en het is inmiddels alweer 4 jaar geleden dat we gestart zijn, 5, daar een veel meer ondergeschikte rol in hadden. Maar dat ook de organisatie van de opleidingen, hoe de school georganiseerd is, heel erg leidend is. Ja, we hebben 20 weken voor het afstuderen en dan moet dat maar passen in jouw onderneming. En ook wat we gehoord hebben van, helemaal in het begin komt de docent, die komt dan mee om kennis te maken. En aan het eind nog een keer en tussendoor hoor je er maar weinig van.
Ja.
Van dat soort. Dus, en docenten zeggen dan, ja, maar we hebben heel weinig tijd om nog een paar keer naar zo'n bedrijf te gaan. Dus dat was wel een beetje het beeld.
Ja, jullie hebben het later in het onderzoek over boundary crossing onder andere. En een van de conclusies die jullie trokken is dat de student eigenlijk de enige was die grenzen overging.
Ja, ja.
En dat inderdaad de bedrijfsbegeleider en de onderzoeker en de docent, dat die elkaar incidenteel eens spreken, maar niet daadwerkelijk aan het verbinden zijn.
Ja. Dus als je zegt boundary crossing, die heeft 4 niveaus. Dat het echt op niveau 2 is, dat je weet van elkaars bestaan. Het wordt gecoördineerd. Je doet wel eens dingen samen, maar het is niet sprake van 1 leernetwerk. En zeker niet van 1 praktijk. Dus dat is niveau 4, waarin je eigenlijk die grenzen tijdelijk even weghaalt en je bijvoorbeeld in een lab praktijk en onderwijs en onderzoek tegelijk doet.
Ja, en iets wat ik ook wel interessant vond, wat ik herken uit mijn eigen verleden, de rol van onderzoek, dat was ook iets wat hier uitkwam. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat een beetje eruit zag bij...
Ja, de rol van onderzoek was nog, zeker in het begin, vrij traditioneel. En docenten zijn ook vaak zo opgeleid. Hè? Wat is onderzoek in het economisch domein? Dat is globaal genomen interviews en enquêtes.
Ja.
En veel meer werd er niet toegepast. En dat is nou denk ik, interviews, dat heeft nog zeker wel zin als professionals. Maar enquêtes, hoeveel professionals gaan er later nog enquêtes houden? Behalve dan marketeers misschien. En er zijn veel meer methodes om in de praktijk samen met mensen uit te zoeken. Storytelling, photo voice, maar ook in werkconferenties interactieve dingen. Ja. En meeloopdagen, meekijken. Hey, waarom doen jullie dat zo? Veel meer technieken die eigenlijk nauwelijks toegepast werd.
Dus er was een hele nauwe definitie van wat onderzoek was. En dat daar werden studenten veelal ook op beoordeeld, dat ze aan dat plaatje voldeden.
En let op, er is niks mis mee aan die vorm van onderzoek. Maar er zit een onderstelling onder dat als jij nieuwe kennis hebt, dus nieuwe dingen weet, dat, en je gaat dat vertellen, dat anderen dat dan ook weten en dat dat ook leidt tot beweging in de praktijk. En dat laatste, dat is niet zo.
Ja.
Dus als jouw doel is, ik wil in de praktijk iets teweeg brengen, iets veranderen, dan werkt dat niet met tegen mensen aanpraten.
Ja, het eerst ophalen en dan weer terugzenden in mijn beetje conclusies.
Want dan is het niet van de praktijk. En veel mensen hebben terecht ook zoiets van, bij ons werkt dat niet zo, want, puntje. Of ze hebben mij niks gevraagd, not invented here. Allemaal van die, ik heb nou geen tijd hoor, ze hebben weer wat. Oh, dat hadden we 10 jaar geleden ook al. Werkte het ook niet, nou, weet je. En dat had je kunnen weten als je eerder die praktijk ingestapt bent. Dus het begint eigenlijk voor mij met stap die praktijk in. Ga je eerst oriënteren. Wat speelt hier? Wat is er al gebeurd met dit vraagstuk? Wat hebben ze al? En vervolgens, waar zouden we naartoe willen dan? En wat is dan haalbaar?
Ja.
Nou, en welke stappen kunnen we zetten? Dat is een heel andere manier. Dat is veel cyclischer ook dan het traditionele lineaire onderzoek.
En een laatste aspect die ik hier interessant vond, was het perspectief op leren versus beoordelen in het afstudeertraject, zeg maar. Kan je daar iets over vertellen?
Een van de opvallende dingen vond ik, we hebben 3 grote werkconferenties gehad. En de eerste werkconferentie was vrij in het begin. En toen hebben we alle stakeholders uitgenodigd om aandachtspunten te bespreken. Aandachtspunten voor zowel het onderzoeksproces als voor impactvol afstuderen. En de helft van die aandachtspunten ging over beoordelen.
Ja.
En die kwamen vooral van docenten. Van ja, maar wie beoordeelt dan en hoe beoordeel je dan? En beoordelen is nodig, maar het moet bijdragen aan meer leren, denk ik. En sterker nog, als je mij in mijn hart kijkt, het gaat niet eens om leren. Leren heeft een doel.
Ja.
Namelijk tot bloei komen, je ontwikkelen. En daar zou ik graag veel meer focus op willen leggen. Je weet helaas niet altijd van tevoren wat je geleerd hebt, wanneer dat nodig is. Maar dus het achterliggende doel van onderwijs, van opleidingen, de bieldoen, het tot bloei komen, daar zou veel meer aandacht voor mogen nog zijn.
Mooi.
Ja.
Nadat jullie dit landschap een beetje in kaart hadden gebracht, zijn jullie ook gaan focussen door middel onder andere van die grote werkconferenties op de ervaringen van verschillende stakeholders en dan specifiek hun ervaring van de waarde van afstuderen en de succes- en faalfactoren die hiertoe leiden. Kan je iets vertellen over hoe verschillende stakeholders hier naar kijken van de waarde die afstuderen oplevert of op zou moeten leveren en wat daar dan de verschillen in zijn?
Nou, studenten die willen inderdaad wat leren, die zien ook vooral de waarde van in praktijkervaring opdoen en wellicht ook een werkplek. Praktijkpartners die vinden het ook heel waardevol om, nou, je hebt ook wel veel leerbedrijven die het een hoger doel vinden om jonge mensen op te leiden.
Ja.
Maar er zit vaak ook eigen belang bij en dat is ook prima. Dat je zeggen van dat advies had ik niet zoveel aan, maar het was wel een prima vent, dus ik heb hem wel aangenomen.
Ja.
Dus ook dat is een,
Ja, die las je daar af en toe inderdaad. Dat je dan, als het onderzoek bijvoorbeeld niet zo liep als dat ze verwacht hadden, dat ze dan vaak wel, of ik weet niet of dat anekdotes waren die ik erin las, of dat het echt een harde bevinding was, maar dat ze dan vaak wel door wilden om in ieder geval de student niet de dupe ervan te laten worden. Dat wel heel belangrijk ook door hun gevonden werd.
Ja.
Zeg maar.
En voor docenten, die vinden het waardevol om kennis over te dragen, om jonge mensen op te leiden. Voor het afstudeeronderzoek, afstudeertraject is misschien een beter woord, kwam dat niet altijd tot z'n recht. Ook omdat ze zeiden van ja, maar we hebben daar eigenlijk te weinig tijd voor. Of soms ook gewoon te weinig ervaring zelf. Om, hoe organiseer je dat dan? Daar hebben we wel ideeën over.
En in combinatie met die eerdere vraag hebben jullie ook gekeken naar hoe afstudeertrajecten het leerpotentieel benutten, ik citeer even letterlijk, het leerpotentieel benutten op de grenzen tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. En nou is dat iets wat ik veel in het hoger onderwijs hoor. Ik ben wel benieuwd of je dat iets toe kan lichten. Wat wordt er nou precies bedoeld van wat voor leerpotentieel is er nou op die grenzen van onderwijs, onderzoek en werkveld? En wat zou jouw ideale plaatje daarin zijn?
Nou, mijn ideale plaatje is dat die grenzen er niet zijn.
Ja.
Er is ook een hele mooie cartoon van, die staat op de website. De eerste stadium is dat je echt drie aparte werelden hebt. Je hebt school, je hebt onderzoek en je hebt beroepspraktijk.
Ja.
En dan het volgende stadium is dat er een soort gangetjes tussen lopen, een soort looppaden tussen die drie. Maar je bent nog vooral van een van die hoeken. Ja. En ik denk juist voor de afstudeertraject dat je, hoe mooi zou het zijn als je gewoon met z'n drieën één gezamenlijke, één geheel bent, al is het maar voor een paar maanden.
Ja.
Wanneer je zegt van, wat speelt er nou in de praktijk? Welke kennis ontbreekt er nu en hoe kunnen we daarin samenwerken? Dus ik moet zeggen, de terminologie van leerpotentieel op grenzen, die komt uit die boundary crossing theorie. Ja. Ik heb er persoonlijk wat minder mee, anderen wat meer. Want ik denk veel meer in een heel systeem van belanghebbenden rondom een vraagstuk.
Ja.
En dan heb je per definitie al tijdelijk die grenzen niet meer.
Ja.
In zo'n werkconferentie waarin je al die stakeholders uitnodigt, heb je ook een tijdelijke ontschotting van dat systeem. Die grenzen, die mensen ontmoeten elkaar.
Ja.
Die elkaar normaal gesproken nooit ontmoeten. Van, wat vind jij? Vind jij dat belangrijk? Ik denk daar heel anders over, maar ik snap nou wel waarom jij daar wakker van ligt. Dus, ja.
En bleek uit die conferenties en die gesprekken dat de stakeholders of de mensen die er aanwezig waren, keken die daar hetzelfde naar? Wilden zij dat ook en lukte dat in de praktijk?
Het uitgangspunt was heel verschillend. Er waren ook best al wel wat opleidingen die al bezig waren met innovatie, ook van hun afstudeertraject. En we hebben ook een paar ideale scenario's gemaakt. Van als je nou zou mogen kiezen, jouw ideale afstudeertraject, hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
En die ideale scenario's, die hebben per definitie toegevoegde waarde voor alle stakeholders. Dat was ons uitgangspunt.
Ja.
Beroepspraktijk voor de opleiding, voor studenten en ook voor onderzoekers, nieuwe kennis. Maar dat we de reactie kregen van dat is lekker, maar dat is voor ons wel ver van ons bedshow. Zover zijn wij nog lang niet. En heb je niet een paar voorbeelden van opleidingen die al enige tijd bezig zijn en op weg zijn naar een van die scenario's.
Ja.
Nou, zo zijn de inspirerende voorbeelden ontstaan. En er waren erbij die al best wel een heel eind op weg waren naar die ideale situatie. Wat wij dan ideaal noemen. En dat is niet één ideale situatie. We hebben er zes benoemd.
Ja.
En er zijn tussenvormen voor.
En kan je één of twee van die scenario's, pardon. Kan je één of twee van die scenario's misschien toelichten en met gewoon een hogeschool waar ze dat ook echt doen.
Ja. Het eerste scenario in de tabel is de challenges. En dat hebben ze bij Speco, bij Fontys, hebben ze dat al in gang gezet. En die hebben zoiets, hoezo afstuderen? Bij ons begin je bij dag 1 met afstuderen.
Ja.
En je doet opdrachten allemaal voor het EGGI. En dat begint klein. En geleidelijk aan worden die opdrachten groter en complexer. En doe je ze niet meer alleen, maar ook in teams. En je verzamelt een portfolio waarop je ook beoordeeld wordt. En aan het eind heb je de moeilijkste opdracht. En dat is het scenario challenges.
Ja. In welke opleiding bij de Fontys was dit?
Speco. Sport en economie.
Oké, ja.
Communicatie.
We gaan dit achteraf checken.
Sportcommunicatie, zoiets. Ja. En een andere is de regiobroedplaats.
Ja.
Want een van de dingen die mij ook stoorde is dat er weinig continuïteit zat in die afstudeertrajecten. Studenten moeten zelf een afstudeerplek vinden. Zo was de situatie vaak. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dan moeten ze een opdracht afspreken met het bedrijf. Dan gaan ze aan de slag. Dan gaat de student weg. En dan komt er een andere. En die doet soms dingetjes, dunnetjes weer overnieuw.
Ja.
En dan krijg je van de bedrijfsbegeleider, ja, met bedrijfsanalyse, leuk dat ze dat moeten leren, maar het is nou de zesde keer dat ik met bedrijfsanalyse krijg. En dat wist ik al.
Ja.
Dat ze zich moeten oriënteren, oké, maar kunnen we misschien nog een stapje verder dan waar we gebleven waren. Dus dan kun je nou die afstudeertrajecten niet veel meer aan elkaar rijgen. Nou, en dat is in de regiobroedplaats.
En hoe werkt dat in zo'n regiobroedplaats dan?
Dan, je hebt een bepaald vraagstuk, een programma, bijvoorbeeld rondom Breda, Duurzaam Breda, waarin heel veel verschillende aspecten zitten, waar je als team van afstudeerders, van verschillende opleidingen en zelfs van verschillende hogescholen, een stukje van kan doen. En dan werk je daar een half jaar of een jaar aan, hangt een beetje van de opleiding af. En je geeft aan waar je gebleven bent. En vervolgens gaat een ander team, die gaat daar dakpansgewijs min of meer mee verder.
Dus je hebt op verschillende manieren, je hebt verschillende afstudeerders die verwante onderzoeken doen op een bepaald thema. En je zult waarschijnlijk werkveldpartners, onderzoekers, docenten hebben die gedurende een langere periode ook de verbinding en de continuïteit een beetje bewaken en daar eigenaarschap
over
nemen.
Dus je draait een tijdje mee in een programma. Ja. En ik denk dat dat meer waarde heeft, omdat dat vaak is zoals in de praktijk ook gewerkt wordt of zou moeten, zou moeten worden. Dus niet ad hoc. En dat is denk ik wel kenmerkend voor. Je gaat van een situatie waarin het afstuderen redelijk ad hoc georganiseerd is, naar grotere lijnen van waarom doen we dit en wat voegt het toe aan de maatschappij.
Mooi. Dus dat zijn twee van de zes scenario's. En je hebt het een paar keer over de website gehad. Dat is impactvolafstuderen.nl, klopt dat?
Ja, en die is nog steeds in de lucht. Het begint met een hele mooie praatplaat. Waarin je kunt zien wat is weergegeven wat de uitkomsten van het onderzoeken waren. Maar hij is ook interactief. Je kunt erop klikken en dan kom je bij meer informatie of bij de tools die er gemaakt
zijn. Ja, en die scenario-matrix is één van de tools. Maar daar vind je dus ook voorbeelden die binnen een aantal van die scenario's bijvoorbeeld vallen.
Ja, ander voorbeeld, inspirerend voorbeeld. Dat is nog niet echt een eindscenario. Maar hoezo alleen in het laatste jaar afstuderen? Waarom kunnen we er geen 2 jaar voor pakken? Ja. En het combineren met stage? Zodat we meer tijd hebben?
Ja.
Daar is ook een inspirerend voorbeeld van.
Mooi. En naast die scenario-matrix heb je nog een aantal andere tools ontwikkeld, toch? Om opleiding mee te helpen?
Ja, dat klopt. Die scenario-matrix is best wel heel hoog over. Voor als je zegt van ik ga mijn afstudeertraject helemaal opnieuw ontwerpen. En wat spreekt je dan het meest aan? En al die aspecten van afstuderen, dus hoe doe je het met beoordelen? Hoe is het georganiseerd? Wanneer begin je? Wie doet wat? En wat lever je op? En die zitten daarin. Dat kun je op verschillende manieren vullen. Maar dat is dus echt op macroniveau.
Ja.
We hebben er ook eentje op mesoniveau. Dus voor een specifieke opleiding. Dus als je nou met vernieuwing van je opleiding aan de gang gaat. Dan ga je niet alles weggooien. Je begint niet bij nul.
Ja.
Maar dan kun je met het impact canvas. Kun je checken. Hey, hoe impactvol ben ik nu? En je kunt bespreken. Op welke dimensies van afstuderen wil ik dan stappen zetten.
Mooi.
Bijvoorbeeld langer de tijd nemen om af te studeren of anders organiseren of puntje.
Dus het is
en dat is op niveau van de opleiding.
Ja.
En we hebben er ook nog eentje op microniveau, op een concreet afstudeertraject. Student Pietersen, die doet een afstudeertraject.
Zit bij Philips of zo.
Zit bij Philips en doet de opleiding de technische bedrijfskunde en... Wat we gemerkt hebben is dat er in zo'n intakegesprek de verwachtingen vaak niet heel erg duidelijk zijn. De wederzijdse verwachtingen. Ja. En dat ook studenten zich nog wel eens gemangeld voelen tussen de opleiding en de beroepspraktijk. En dat is geen prettige positie. Nou, en die gesprekstoel, die kun je aan het begin gebruiken, maar ook nog halverwege of aan het eind. Dat je zegt van, wie doet nou wat?
Ja.
En wanneer? En hoeveel kunnen we doen?
Wat super, heel herkenbaar. Dat die worsteling van studenten, die moeten voldoen aan de verwachtingen van beide partijen. En dat is gewoon een positie waar je hun niet na 10 weken opeens in wil laten belanden. En dat ze denken, help, wat gebeurt er nu? Het is heel slim om dat inderdaad naar voren te trekken. En daar hebben jullie dan een mooi gespreksinstrument voor.
Ja, en die is heel simpel. Het is een PowerPoint met een paar dia's. Ja. Gewoon als houvast. Je kunt het invullen en volgende keer nog gebruiken. Van, hé, dit hadden we afgesproken en hoe gaat het nou?
Wat mooi, dit klinkt heel waardevol voor een gemiddelde docent of een gemiddelde opleiding die met zoiets aan de slag gaat. Het project is nu een aantal jaar geleden afgelopen. Of misschien gebeuren er nog stappen hierin of niet? Of is het nu definitief afgesloten?
Formeel is het gesponsorde deel is afgesloten. Dat was in 2022. Maar we zijn met de onderzoeksgroep twee artikelen aan het schrijven. Eentje gaat over deze stijl van onderzoeken, co-creative research. En dat komt in een tijdschrift, een internationaal tijdschrift, hopen wij. Het moet nog ingediend. Ja. Best veel werk om dat netjes op te schrijven. En een Nederlands artikel voor als je onderwijs wil innoveren, hoe doe je dat dan met stakeholders?
Oké.
Mooi. Dus daar wordt nog aan gewerkt. En een andere is dat we verder gegaan zijn. En dan met name ook de Hogeschool Utrecht en de Han Hogeschool. Met workshops om dit gedachtegoed verder te verspreiden. En de bedoeling is dat er een soort leernetwerk, learning community ontstaat. Maar ja, dat heeft tijd nodig.
En is Avans daar nog bij aangesloten?
Avans is daar nog bij aangesloten, ja.
Bij wie moeten we dan intern zijn?
Sandra Douze-Jager is daar nog bij betrokken. Okay. Zij is associate lector, of bijna associate lector, bij het Center of Expertise Brede Welvaart.
Okay, dus daar zouden mensen eventueel kunnen aankloppen voor wat vragen. Laatste vraag eigenlijk. Heb jij nog algemene dingen die jij zou willen delen met de luisteraar, tips voor hoe ze hiermee aan de slag moeten gaan? Of nou, wil je nog iets van je hart?
Ja, tips denk ik vooral voor docenten en misschien ook voor teamleiders, voor managers. Van organiseer het afstuderen op een slimme manier. Wat ik vaak hoor is dat docenten zeggen van ja, maar ik heb helemaal geen tijd genoeg om studenten goed te begeleiden. En een van mijn kenniskringleden, Herman van Blitterswijk, die zei dan altijd, ja, dan moet je stoppen met lesgeven, dan heb je een heleboel tijd over. Nou, dat is natuurlijk gaat heel ver, maar er zit wel een kern van waarheid in. Heel veel tijd die we als docent besteden in kennisoverdracht, die kan een student ook op eigen gelegenheid wel eigen maken of op een andere manier. En als je je afstuderen, je begeleiding slim organiseert, en daar bedoel ik mee van, moet ik als docent die begeleiding doen, 1-op-1? Of kan dat ook met een afstudeerkring, dat we met z'n tweeën een groepje van 8 begeleiden?
Ja.
Dat jongerejaars en ouderejaars elkaar begeleiden? Een buddy-systeem? Nou, er is van alles denkbaar. Dus denk na, hoe kan ik het slim organiseren, zodat je veel meer begeleidingstijd krijgt? En, want ik hoor ook van mensen die een stagiair of een afstudeerder hebben gehad, van ja, die docent kwam één keer langs en daarna hoorde je er nooit meer wat van. En ook als de student afgestudeerd is, hoor je er nooit meer wat van. Nou, dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar dat komt nog best wel veel voor.
Ja,
en dat
precies.
Is jammer, want je doet moeite om praktijkpartners aan je te binden. Die wil je ook graag houden. Dus het moet ook meerwaarde hebben voor die praktijk.
Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik hoop dat luisteraars geïnspireerd zijn. De website impactfulafstuderen.nl. Nou, ga daar in ieder geval een kijkje nemen als je hier iets mee verder wilt. Tony, heel erg bedankt hiervoor.
Graag gedaan.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb je ook een tof onderwijsidee? Of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de Vonk Onderwijs Innovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl. Hier kun je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.